106.3 FM. Stadsradio
Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom. U luistert naar het programma van de kerken in Delft onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. 106.3 op de FM. Ik ben Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag pastor Robin Voren, die bij de oud-katholieke parochie vertrekt om onze jongens en meisjes in het blauw bijstand te gaan verlenen. En dominee Taco Smit, niet als presentator, maar als gast, als predikant van de Lutherse gemeente, praat hij met mij over hervormingsdag. Dat is vandaag. Waarom deze datum? Dat laten we hem vertellen. Ja, welkom Robin Voren. Op deze plek, nou ja, deze plek, maar in ieder geval Radio Delft is je niet geheel en al onbekend, nee, in de vele Delftse jaren. We hebben je gevraagd omdat je Delft gaat verlaten. En we dachten, dan moeten we toch nog eens even een kleine terugblik en misschien een stukje vooruitblik samen doen. Ik had om te beginnen de vraag, was Delft jouw eerste werkplek?
Ja, of althans, als het over de kerk gaat, was Delft, en ook over mijn andere werk trouwens, was Delft ook mijn eerste werkplek. Dus ik ben bijna 19 jaar geleden ben ik hier begonnen als docent aan het Stanislas College. Toen woonde ik in eerste instantie nog in de Lier en later in Rotterdam. En 9 jaar geleden kreeg ik, toen ik mijn opleiding af had, dus de theologiestudie en het seminarie, toen werd Delft de eerste parochie waar ik een benoeming kreeg. Eerst als pastoraal werker en diaken en later als priester en pastoor.
Zo. En hoeveel jaar is dat nu bij elkaar, Delft?
Dus ik heb 18 jaar hier lesgegeven en ik heb 9 jaar in de parochie gestaan.
Zo. Ja. En beviel het?
Ja.
Wat was er leuk aan de parochie? Noem eens iets waarvan je zegt, dat ga ik missen.
toen ik hier kwam in de parochie was er heel erg behoefte aan wat nieuw leven. Toevallig had ik het er van de week met mijn vrouw nog over. En zei ik, toen we hier kwamen, was het kerkgebouw en de zalen daaromheen, die waren altijd stervenskoud. Want er gebeurde nooit wat, behalve op zondag. En tegenwoordig wordt de kerk gemiddeld toch 5 à 6 dagen per week gebruikt. Dat komt deels omdat we meer eigen activiteiten zijn gaan organiseren. Er is een meditatiegroep gekomen, er is een nieuw parochiekoor gestart. We hebben diverse koorprojecten opgestart. De afgelopen jaren hebben we daar steeds 2 per jaar van gedaan, soms zelfs 3. Maar er zijn ook andere partijen gekomen die gebruik zijn gaan maken van die kerk. De koorschool Delft onder andere. We hebben nu sinds een tijdje via onze vriendenstichting is er ook een yogales in de kerk 1 keer in de week. En de helft van de opbrengst daarvan komt ten goede aan de onderhoud van het kerkgebouw. Dus dat is de laatste jaren gewoon in activiteiten heel erg uitgebreid. En ik heb het vooral leuk gevonden om daaraan te werken. Om er steeds voor te zorgen van ja, hoe kunnen we die kerk nou een plek geven in de samenleving. En niet alleen maar een vreemd gebouwtje laten zijn waar op zondag een klein clubje mensen samenkomt.
Nee. En ik zag dat je ook betrokken bent bij de grachtengordel ecumene.
Ja, dat heeft een tijd gedraaid. Op een gegeven moment ook weer gestopt helaas. Maar we hadden een aantal kleine kerkgenootschapjes die eigenlijk allemaal een kerkgebouw of een kerkplek hadden rondom de Oude Delft. De Lutherse kerk, de studentengemeente, de vrijzinnig hervormde en voordat ze werden opgeheven ook nog de remonstranten en de doopsgezinden. En zo met elkaar zijn we wat gaan samenwerken. In eerste instantie heel eenvoudig door alles wat we aan activiteiten aan te bieden hadden buiten de diensten om. Die hebben we gewoon samengebracht in 1 boekje onder een aantal verschillende kopjes of thema's. Zo zijn we een samenwerking begonnen die een aantal jaren heeft gelopen. Ik denk dat er wel 6 of 7 van die boekjes zijn verschenen. En door veranderingen en de Lutherse gemeente moest meer gaan samenwerken met een protestantse gemeente. Zo zijn er wat dingen los van elkaar geraakt. En op een gegeven moment zeiden we, ja, nu heeft het ook niets, nu is het zijn doel een beetje kwijt. Dus dat verdween ook weer. Maar de jaren dat we dat hebben gedaan, was dat heel goed.
Ja. Ja. Dat zijn die ecumenische dingen. Ik vroeg mij af voor de gewone luisteraar die misschien niet eens het verschil tussen oud en Rooms-Katholiek weet. Wat is nu het specifieke wat de oud-katholieken zo in te brengen hebben?
Daarvoor moet ik een klein stukje kerkgeschiedenis vertellen. Na de reformatie benoemde Rome geen bisschoppen meer in Nederland. Nederland was missiegebied geworden voor de katholieke kerk. Wat niet betekende dat er geen katholieken meer waren, want die waren er nog heel veel. En die kwamen in eerste instantie in het geheim samen, bij mensen thuis. Later werden bij sommige mensen thuis ook kleine kapelletjes ingericht, vaak in de zolder van een huis of zelfs in de schuur van een boerderij. In Krommenie is er daar nog een van.
Onze Lieve Heer op Zolder in Amsterdam.
Onze Lieve Heer op Zolder in Amsterdam is een van de bekendste voorbeelden van een zolderkapel. Nou, Delft heeft er minstens drie gehad. Eentje in een brouwerij, De Verkeerde Wereld, op de Brabantse Turfmarkt. Daar schijnen nog sporen van te vinden zijn. Dat is waar nu de nieuwe McDonald's zit. En op het Begijnhof hebben twee van dat soort schuilkerkjes gestaan. En dus die katholieken die kregen geen nieuwe bisschoppen meer, maar waren nog wel steeds georganiseerd. Er waren nog wel priesters, alleen de kerk werd niet bestuurd. En toen heeft op een gegeven moment een groepje priesters, een adviesgroep van de bisschop, dat noem je het kapittel. Die hadden sinds de middeleeuwen het recht om hun eigen bisschop te kiezen. En die hebben gezegd van, ja, dat recht hebben we heel lang niet gebruikt. Maar we hebben het nalaten vragen bij de Universiteit van Leuven. En we mogen dat recht nog steeds gebruiken. Wij gaan een eigen bisschop kiezen. En toen heeft Rome die bisschop Cornelis Steenhoven in de ban gedaan. Dus uit de kerk gezet. En iedereen die met hem meeging, die werd ook uit de kerk gezet. En zo is er dus een clubje katholieken ontstaan in Nederland dat los kwam te staan van die grote Rooms-Katholieke kerk. Maar die zijn wel doorgegaan. En toen heette ze eerst nog de Rooms-Katholieke kerk van de oud-bisschoppelijke clerisie. En later is dat de oud-katholieke kerk geworden. En vanaf de halverwege de 19e eeuw krijg je ook zo'n ontwikkeling in Duitsland en Zwitserland en Oostenrijk, de Duitsstalige landen. Daar ontstaan ook oud-katholieke kerken en zo wordt dat steeds een beetje groter. En door die geschiedenis van dat zelf een bisschop kiezen om je eigen kerk te besturen, is bij oud-katholieken heel sterk de nadruk gegroeid op de gedachte dat een kerk lokaal georganiseerd is. En lokaal is bij ons dan het bisdom. Ja, ja. Dus de bisschop bestuurt het bisdom en dat is de lokale kerk en daar moet het gebeuren. Wij hebben dus geen bisschoppen, wij hebben niet zoals in de Rooms-Katholieke kerk een paus die van bovenaf overal ter wereld alles kan aansturen en overal ter wereld kan ingrijpen. Bij ons is de nadruk op die lokale kerk heel erg belangrijk. En daardoor is die oud-katholieke kerk in Nederland ook een kerk geworden, ook in andere landen trouwens hoor. Maar echt een kerk geworden die geënt is op de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse samenleving. En op bepaalde punten dus hele andere keuzes maakt dan bijvoorbeeld de kerk van Rome.
Ja. Ja, want ik begrijp dat de oud-katholieken ook de vrouwen in het ambt hebben, waar op allerlei plekken nog moeilijk over gedaan wordt.
Ja, sinds 1998 daarvoor was de vrouw al toegelaten tot het diakenambt. En in de laatste jaren van de vorige eeuw hebben we in de kerk toen tegen elkaar gezegd, ja, nu kan de vrouw diaken worden. Maar we leren op het seminarie ook dat het ambt één ambt is. In drie vormen, bisschop, priester en diaken. Als het ambt één ambt is, dan moet een vrouw ook in alle drie de gradaties van dat ambt kunnen participeren. En toen is dus besloten, en in navolging van bijvoorbeeld de Anglicaanse kerk, die daar al 20 jaar eerder mee was, om het priesterschap en het bisschopsambt ook open te stellen voor vrouwen.
Ja, en dus dat is jullie bijzondere geschiedenis. En laat ik zo zeggen, inmiddels zijn de oud-katholieken, die zijn niet bij de PKN, zoals bijvoorbeeld wel de Lutheranen.
Ja.
Wat houdt ze tegen, bijvoorbeeld?
Dat heeft dan weer te maken met het verschil in kerkopvatting en hoe een kerk bestuurd moet worden. In de protestantse kerken wordt de kerk bestuurd door een synode, waar vertegenwoordigers van alle lagen van de kerk zitting in hebben. Bij ons wordt de kerk nog steeds bestuurd door bisschoppen. Die bisschoppen worden weliswaar door de kerk zelf gekozen, vroeger door het kapittel, tegenwoordig door het kapittel dat zichzelf uitbreidt met alle geestelijke van het bisdom en de helft van dat aantal aan leken. Dus stel je hebt, stel we hebben 30 priesters in ons bisdom. Voor de verkiezing komen er dan die 30 priesters samen, plus nog 15 gelovigen uit de parochies. En die kiezen dan samen een nieuwe bisschop. En dat hebben we voor het laatst afgelopen januari gedaan.
Ja. Wallet.
Ja.
Ja.
Een hele bekende naam in protestantse kringen.
Ja, ja. Ja, ja. Zijn vader was mijn voorganger in Utrecht.
Oké. Okay.
Maar dan in de protestantse kerk, hè?
Ja.
Dus, ja, ja. Ja, wat boeiend, maar het betekent ook dat het een kerk is die, die vraagt om dat de leden wel meedenken, begrijp ik.
Ja. Er wordt wel eens gezegd, we zijn een meer democratische kerk. En de woorden democratie en kerk zijn nooit zo heel erg goed samengegaan. En in onze kerk is dat ook niet. We zijn breder georganiseerd. Zoals je bijvoorbeeld kan zien bij de bisschopsverkiezing. Daarnaast hebben wij ook een synode. Waar die komt één keer per jaar samen. En daar zitten vertegenwoordigers van alle parochies in. Maar die synode heeft bij ons alleen een adviserende functie. Die adviseren de bisschoppen en het collegiaal bestuur. Dus de bisschoppen van Utrecht en Haarlem zitten daar samen in. Met nog een aantal mensen daaromheen. Die vormen zeg maar het dagelijks bestuur van de kerk. En die synode, daar moeten ze alle belangrijke beslissingen aan voorleggen. En de synode adviseert daar dan bij. Behalve als het om het geld gaat. Dan kan de synode echt zeggen ja of nee.
Ja, ja. Nou, we weten nu alles van de oud-katholieken en de structuur waarin ze... Ja, het is schande, dominees en priesters praten vaak alleen maar over hun werk. Maar aan het begin heb ik helemaal niet gevraagd naar je gezinssituatie, want oud-katholieke priesters zijn getrouwd. Tenminste, ze mogen getrouwd zijn.
Mogen getrouwd zijn, ja. En, is niet verplicht.
Dus ik vroeg mij af, vrouw en kinderen heb je natuurlijk ook en gaan die straks mee naar jouw nieuwe werkplek?
Ja, ik ben inderdaad getrouwd met Marieke. Dag na kerst geloof ik 12,5 jaar dit jaar. En we hebben twee zoons, Hugo en Guus. Hugo is 9, Guus is 7. En het idee is wel dat we op een gegeven moment gaan verhuizen. We wonen nu in de pastorie, huis wat bij de kerk hoort. Daar mogen we nog een aantal maanden blijven wonen, want er komt niet direct een nieuw iemand in. Maar afhankelijk van mijn nieuwe werk gaan we kijken van, willen we in deze omgeving blijven wonen? Of wordt het makkelijker om bij één van mijn nieuwe locaties in de buurt te gaan wonen? Het probleem is dat de locaties waar de eenheid waar ik bij kom te werken zit, die zijn nogal verspreid. Dus die zit verspreid over Den Helder, Vlissingen, Oostende en Zeebrugge.
Maar je hebt een privé helikopter tot je beschikking, denk ik.
Nog niet, nee. Nee, ik heb wel een aanvraag ingediend. Maar...
Oké. Okay. Ja, nog één nieuwsgierig vraagje. Het is moeilijk in de kerk op het ogenblik om jongeren te werven of erbij te houden. Hoe is jouw ervaring in die 9 jaar met de jongeren? In de...
Het is regelmatig, zeker in mijn eigen parochie, regelmatig gebeurd. Als ik rondkeek, ik verreweg zelf de jongste in de kerk was. Toch, ik heb één mevrouw die op een gegeven moment vanuit de protestantse kerk bij ons in de kerk kwam en zich daar thuis voelde. En haar dochter kwam een keer mee en die is nooit meer weg geweest. En dat was een meisje toen van 15, geloof ik, 16.
Ja.
En nu nog steeds zie ik haar regelmatig bij ons in de kerk. Gewoon omdat dat hele mysterie van die liturgie zoals wij dat vieren... met gewaden en wierook en zang en belletjes en dat soort dingen. Dat sprak haar heel erg aan. Ik denk dat jongeren, ik geef ook les natuurlijk. Ik heb hier op het VMBO les gegeven jarenlang. Afgelopen week waren mijn laatste werkdagen daar. Ik heb geleerd dat als je maar even door je knieën wil zakken, dat je met jongeren juist heel erg makkelijk over geloof kan praten. Zeker tegenwoordig. Onze samenleving is een stuk multicultureler geworden. En mensen die van over de hele wereld hier in Nederland zijn komen wonen, voor hun is het vaak veel vanzelfsprekender dat je gelovig bent en dat je daar ook over praat. En dan denk ik mensen uit de islamitische wereld bijvoorbeeld, Maar ook uit Suriname en de Antillen, waar heel veel mensen juist weer katholiek zijn. Die vinden het heel vreemd als een Nederlandse jongere zegt, ja, ik geloof niet. Ja, dat kan niet, want je moet ergens in geloven. En ik heb zeker ook in mijn lessen gemerkt dat het heel leuk is als je dat verschil tussen culturen naar voren kan halen. En als insteek kan kiezen voor je gesprek met leerlingen. Verder heb ik hier in Delft, ik ben ook voorzitter van de Raad van Kerken geweest. Dus ik heb heel veel gezien van Kerkelijk Delft. En er zijn nog veel meer jongeren betrokken bij de kerk dan je soms, als je alleen maar een keer op zondagochtend kijkt, zou denken.
Ja, ja. Ja, nou, mooi, dank je. En dan ga jij bij de marine. Hoe komt iemand erbij om van zo'n keurige Delftse plek zich te wagen onder mensen die om te beginnen waarschijnlijk niet op je zitten te wachten, mm-hmm. maar hopelijk nieuwsgierig genoeg zijn, evenals dat meisje, om eens te zeggen hoe noemen ze dat bij jullie? De aal? Nee, dat is niet... De aal, hè? De aalmoezenier.
Nee, dat is de aalmoezenier is de term die voor de Rooms-Katholieke geestelijke verzorging bij Defensie wordt gebruikt. Onze kerk valt gek genoeg onder de protestantse afdeling. Dat was makkelijker samenwerken. Dus vanaf morgen heb ik de illustre titel krijgsmachtpredikant.
Nou, kijk eens aan.
Dus morgen ben ik ineens dominee. Hoe kom je daarbij? Toen ik studeerde al aan het seminarie, had ik daar een medestudent die was met... wat ze bij Defensie noemen FLO, functioneel leeftijdsontslag. Dat kreeg je toen nog als je 50 was. Dat betekent gewoon pensioen. En die was dominee. En die is toen binnen onze kerk de opleiding gaan volgen. En is binnen onze kerk ook nog priester gewijd. En heeft nog jaren bij ons de kerkdienst gedaan. Hij vertelde in onze seminarietijd, en hij was dus al veel ouder dan dat ik toen was. Hij vertelde schitterende verhalen over zijn tijd, ook bij de marine met name. Daarna heb ik nog wat andere oud-legerpredikanten leren kennen. En hun verhalen gehoord. En toen zag ik een paar jaar geleden een advertentie in het Nederlands Dagblad voor de Protestantse Dienst Geestelijke Verzorging, met specifiek daarbij gemeld dat protestantse predikanten en oud-katholieke priesters werden uitgenodigd om daarop te solliciteren. En dat vond ik heel interessant. Ik ben er toen ook wel wat over gaan lezen, maar ik durfde niet zo goed. Totdat mijn bisschop op een gegeven moment tegen me zei, ja, maar Robin, als jij nou denkt dat daar een uitdaging voor jou ligt, als je handen daarvan gaan jeuken en als je hart daar gelukkig van wordt, dan moet je dat, vooral gewoon gaan proberen. En dus bij de laatste, inmiddels bijna anderhalf jaar geleden, waren er weer vacatures bij Defensie. En toen heb ik gesolliciteerd. Daarvoor had ik al een keer een kennismakingsgesprek gehad, gewoon om wat meer van binnenuit over het werk te horen. Ik had wel veel gehoord van mensen die er al uit waren, maar niet van binnen. Dat was al een heel leuk gesprek. En toen besloot ik eigenlijk al van ja, als er een vacature komt, dan ga ik het proberen.
Ja.
Nou ja, die kwam. En wonder boven wonder rolde ik er doorheen.
Ja, is er iets waar je tegenop ziet met zo'n switch? Je weet precies wat het is om pastoor te zijn van een keurige gemeente met begrafenissen.
Ja.
Dit is een tabula rasa, hè?
Ja, en om te beginnen, ik kan niet zo goed tegen veranderingen. Ook niet als ik ze zelf bedenk, want deze verandering heb ik uiteindelijk zelf bedacht. En ik weet nog niet zo goed wat er gaat komen. Zeker nu tijdens de hele coronaperiode, ja. Bij Defensie zijn de regels heel streng. Dus ik kan de komende maanden ook niet meteen gaan doen wat ik graag zou willen. Er wordt wel gewerkt aan een kennismakingsprogramma. Maar bijvoorbeeld bepaalde opleidingen en zo binnen Defensie kan ik nu niet gaan volgen. Nee. Omdat die gewoon even uitgesteld zijn. Dus ik vind het heel spannend wat er gaat komen. Ik heb al heel veel verhalen gehoord over het werk. Maar uiteindelijk moet je daar toch zelf achter komen. Ik heb hier als pastoor altijd gemerkt dat ik het heel leuk vond om gewoon met mensen in de stad, als ik mijn boodschappen aan het doen was, met winkeliers of met eigenaren van cafés, die dan zagen dat ik een priesterboordje droeg en daarna vroegen, om met hen in gesprek te raken over wat gelovig zijn betekent. En over wat ik denk dat kerk zijn tegenwoordig betekent. En ik merkte toen dat ik het heel makkelijk vond om met mensen die daar helemaal buiten staan, daar toch over in gesprek te raken.
Mm.
En dat is eigenlijk precies wat ik bij Defensie ga doen. Ik ga met mensen in gesprek komen over wat hen drijft, over wat hen tegenzit, over hun zoektocht in hun persoonlijke leven, maar ook in hun leven als militair. En ik ben er dan allereerst om naar die mensen te luisteren. Een van mijn aanstaande collega's, want ik krijg een militaire rang en alles, maar ik ben geen militair. Een van mijn collega's omschreef het als: bij anderen krijgen ze een bevel, bij jou krijgen ze een stroopwafel. Dat is wat ik ga doen, stroopwafels uitdelen.
Nou, mooi. Een collega van mij werkt op de Walletjes en die zei: ik heb een koekjestrommel en dan mag iedereen een koekje uitnemen als die wil. Maar het moet niet. Dus nou ja, jij stroopwafels en op de Walletjes koekjes. Robin, bedankt dat je er was. We wensen je de zegen en die krijg je muzikaal mee. Een Ierse zegen, Gaelic blessing voor jou.
Dankjewel.
Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ja, lieve mensen, het is coronatijd en dat is ook aan de agenda te merken. Er zijn veel minder activiteiten dan anders. Alhoewel, ik zou altijd maar weer eens in je eigen buurtje rondkijken om te weten of daar een lokale kerk of parochie nog een inloop heeft of iets anders gezelligs. Ik weet het nooit. Maar goed, ik meld in ieder geval even dat wat de dienst voor doven betreft, de gecombineerde kerkdienst op 8 november om 10 uur in de Hofkerk is en dat die volgens de laatste gegevens gewoon doorgaat. En dan is er nog steeds iedere zaterdag de mogelijkheid aan het middaggebed in de Nieuwe Kerk deel te nemen van 12 tot 12:20. Er wordt gebeden en gelezen en wel even bij de balie aangeven dat u voor het middaggebed komt. Ja, en dan is er ook altijd in deze periode rondom Allerheiligen en Allerzielen is er lichtjes voor Delft, waarin mensen op de markt bij de Nieuwe Kerk een lichtje mogen aansteken voor een overledene. Maar daar heeft straks mijn gast alle info over bij zich. Heb je het niet meegenomen?
Nee.
Nou, dat is mooi.
Ja.
Dat doe ik dan zo meteen wel.
Oké. Okay.
Vissen we al hier vandaan.
Oké. Okay.
Dat vissen we zo meteen van het scherm. Hmm. Want het gaat niet door op de markt. Dat in ieder geval. Er wordt nu gevraagd of u misschien 1 en 2 november een kaars voor het raam wilt zetten. Om zo solidariteit te betonen met alle mensen die rouwen.
Mag ook een elektrische kaars zijn.
Ja, en hou de gordijnen uit de buurt.
Ja. En blaas de kaars uit na afloop.
Oké, dankjewel Taco. Maar daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om digitaal een kaars aan te steken. Mm-hmm. En daar kom ik dan straks nog even op terug. Tot zover de kerkagenda wat mij betreft. En dan gaan wij nu over naar onze gast. Die zit te popelen om zich in het gesprek te mengen, merk ik wel. Dag, dominee Taco Smit.
Dag, buurman.
Aan de overkant van de kolk.
Ja. Ja.
Taco is predikant in de Lutherse kerk. En het is vandaag hervormingsdag. Nou weet ik niet of dat alle luisteraars veel zegt. Het is zo dat vroeger werd hervormingsdag met banieren en groot ophef gevierd. Want we hadden ons van het Romeinse juk bevrijd. Maar we zijn daar heel wat bescheidener in geworden. Het lied Een vaste burcht hoort bij die zondag werd dan in de kerk op marstempo gezongen. We gaan het straks trouwens ook beluisteren, maar in een moderne versie. En moet je maar eens opletten, het klinkt dan heel pittig en bepaalt niet de marstempo. En daarna wordt het nog eens heel melodieus en heel, meditatief gezongen. Mm. Dus je kunt met een lied wat dat betreft ook alle kanten uit. Dat even vooraf, dan weten mensen wat we straks gaan horen. Taco, de reformatie, de tweede grote kerkscheuring in het Westen. We hadden er een in het jaar 1000 tussen Oost en West. En toen kwam in 15 zoveel een scheuring binnen Europa. Mijn vraag is, waar ging dat nou om?
Ja, waar ging het nou om? Ik denk dat het al heel lang broeide. Het was een tijd van verandering in alle opzichten. Dat ten eerste. Daarnaast waren er evidente misstanden in de kerk van die tijd. En laat dat een les zijn voor ons ook in deze tijd. Ja, mensen zien dat dingen niet kloppen. En op een gegeven ogenblik zegt iemand daar iets van. En heel lang kan dat worden goed gepraat of glad gestreken. Maar als de zoveelste persoon daar iets van zegt, dan is op een gegeven ogenblik komen er ontwikkelingen op gang die men niet in de hand heeft. Nou, zo is het gegaan met dat conflict dat zich toespitste op de verkoop van aflaat. En ook dit zal even uitgelegd moeten worden. Dat was de aanleiding, zeg maar. Of de aanleiding, dat was een van de dingen die heel veel ergernis opriepen. Dat je, zeg maar, een wit voetje bij God kon krijgen als je voor een briefje betaalde. En op dat briefje stond dan dat je zonden waren vergeven. Dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om van je gewetensnood af te komen. Daarvan is ook een hele mooie kerk gebouwd en die staat op het Sint-Pietersplein. Dat moest bekostigd worden, maar dat is bekostigd ten koste van ook heel veel eenvoudige en angstige mensen die niet alleen voor zichzelf zo'n briefje kochten, maar ook voor hun dierbare die overleden was. Jij wilde iets zeggen.
Nou, ik wilde zeggen, ik begrijp dat die kerk die een symbool van eenheid moest worden daar in Rome, dat die eigenlijk aanleiding tot een grote breuk is geworden.
Inderdaad, ja. Maarten Luther was een monnik, een zeer ernstig man die een heftige ervaring heeft ervaren en toen besloten heeft zijn leven aan God te wijden. Maar hij was ook een mens van zijn tijd en in die tijd had je een dreigend geloof in heel veel opzichten. En je kon eigenlijk alleen maar door heel veel goede daden te doen, je leven veilig stellen en dan niet dit leven, maar dat leven dat hierna komt. En ja, dat duurde even wat langer, dus je wilde wel daar goed bij uitkomen. Luther die vond eigenlijk dat het hem dat niet lukte. Hij merkte gewoon dat hij terugviel in oude zonden, zoals we dat noemen in de kerk. En uiteindelijk heeft dat hem ertoe gebracht om opnieuw uit de Bijbel, hij ging de Bijbel lezen, te herleiden of te ontdekken dat God hem sowieso zijn zonde vergaf, los van hoeveel goeds hij had gedaan. Dus ja. Eigenlijk dat een vader, zoals een ouder, ook een kind vergeeft, los van of dat kind nou altijd zo voorbeeldig geleefd heeft. Die ontdekking, naast zijn verontwaardiging over hoe mensen het geld uit de zakken werd geklopt met die aflaten, heeft geleid tot de reformatie. Hij wilde zelf een gesprek op gang brengen onder de kerkleiding. Maar, en nu, het wordt wel een heel historisch verhaal natuurlijk, er komt nog iets bij en dat is de boekdrukkunst, wat nu het internet is. We zien aan sommige politici dat die heel handig inspelen op Twitter en Facebook. In die tijd was de boekdrukkunst een uitkomst voor sommige mensen die daar goed mee om wisten te gaan. Die discussie die eigenlijk binnen kerkelijk gevoerd had moeten worden, dat is naar buiten gekomen dankzij de boekdrukkunst. Nu terug naar de datum van de reformatie op 31 oktober 1517 heeft Luther in het Latijn 95 stellingen gepubliceerd voor een academisch gesprek. Maar die stellingen zijn dus de wereld ingegaan via de boekdrukkunst. En toen is er een dynamiek op gang gekomen die niemand meer in de hand had. En die uiteindelijk geleid heeft tot wat wij de reformatie noemen, maar je zou het ook een scheuring kunnen noemen.
Ja, Ik vind het leuk dat je zegt over dat Latijn, want het betekent, het was niet bedoeld om zomaar Jan en Alleman.
Nee, in eerste instantie niet.
Het was bedoeld voor de lui die de leiding gaven in de kerk, om die in gesprek te brengen.
Ja.
Ja, Luther, die dus zo belangrijk was voor die nieuwe ontdekking, herontdekking van een oude waarheid, namelijk dat God van alle mensen houdt, zal ik maar even heel simpel zeggen. Die heeft in Nederland niet eens zoveel aanhang gekregen. De Lutheranen zijn een klein kerkgenootschap. De Calvinisten, hervormden, gereformeerden, wat eigenlijk hetzelfde Nederlandse woord is. Daar zijn er veel van. En van Lutheranen zijn er niet zoveel. Kun jij zeggen, hoe komt dat nou dat er maar zo weinig Lutheranen zijn?
Ja, daar vertel ik graag wat over. Maar dan moet er eerst gezegd worden dat er twee soorten Lutheranen zijn. Je hebt de Lutheranen van het eerste uur. Dat waren de Lutheranen of mensen die zich, de priesters, monniken, die zich in de tijd van Luther zelf zich bekeerden. Of bekeerden die zich aansloten bij de nieuwe beweging. En de eerste martelaren van de reformatie zijn ook in Vlaanderen, in Brussel geloof ik, hebben ze het leven moeten laten voor het nieuwe geloof.
Er is een naamgenoot van mij bij. Monnik van Essen.
Oh ja, zo. Ja, nou, goed. Maar ja, inderdaad, toen heeft de Lutherse richting, als ik het zo mag zeggen, niet veel voet aan de grond gekregen. Later zijn er Lutheranen, Lutherse gemeenten ontstaan in Nederland in de Gouden Eeuw. En dat heeft te maken met handelsbetrekkingen. Je zou de Lutherse kerk de eerste migrantenkerk kunnen noemen in Nederland, zoals we nu hebben. Een kerk van Indonesiërs, Ghanese kerken, een Eritrese kerk. Toen had je dus Duitsers en Scandinaviërs die zich vooral in de handelssteden vestigden. Amsterdam, maar ook een stad als Deventer en Zutphen en in Delft. En die hier natuurlijk elkaar op zondag opzochten en op een gegeven ogenblik een dominee uit Duitsland beriepen. En zo ontstonden de Lutherse gemeenten die gedoogd werden door de andere protestanten. Want dat waren dan meer de Calvinisten. Dat is hier de dominante protestantse richting. En die lieten slechts bij oogluikingen toe dat de Lutherse protestantse richting, zo klein als die was, hun godsdiensten konden houden.
Ja.
Dus daarom zie je geen Lutherse gemeente in op het platteland bijvoorbeeld. Het waren echt de oude handelsplaatsen. En daar zou je ook altijd een Lutherse kerk vinden in het centrum.
Ja.
Het zijn best oude kerken.
Ja. 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 En wat ervaar jij nu als, terwijl jullie inmiddels wel lid van de PKN geworden zijn, van de Protestantse Kerk in Nederland
hè? Ja.
Samen met de gereformeerden. Mm. Maar wat is nu het specifieke wat Lutheranen aan hun kerk zijn beleven? Waarom zijn het geen Calvinisten?
Ja, nou, dat specifieke, dat is in de naoorlogse tijd geworden, vooral de eredienst, de liturgie, die misschien ook aan herbronning gedaan heeft. Dus een buitenstaander zou denken haast dat het een katholieke viering is. Luther wilde eigenlijk helemaal geen nieuwe kerkstichting. Dus zij ging ook niet aan die mis sleutelen. Dat is voor de beleving van heel veel mensen het specifieke, Lutherse mensen, het specifieke van hun geloof. Ze zeggen van zichzelf, en nu zeg ik even als buitenstaander, dat ze vrije en blije mensen zijn vanwege dat Lutherse, dat je altijd mag komen zoals je bent. En dan denk ik soms wel eens bij mezelf, laat dat dan ook meer zien. Weet je wel, dat je vrij en blij bent. Ik zie het ook wel een klein beetje aan het avondmaal. En dan zie je weer hoe je verschillende kanten mooi kan beleven. Iedere kant heeft iets. In de protestantse richting is het vaak dat je het brood aan elkaar doorgeeft. En dat benadrukt meer de gemeenschap. En bij Lutheranen is het meer dat mensen naar voren komen en de priester geeft hun heel rechtstreeks brood en de wijn en zegt het bloed van Christus voor jou. Dus heel duidelijk ook let op mijn woorden. Zo van, nu zijn je zonden echt vergeven.
Ja.
Ja, wat de katholieke kerk ook meer heeft. Dat echt dat haast absolute van, ik zeg het jou en dan is het ook zo. En ga dan niet verder daar nog over piekeren. Nu is het klaar.
Het wordt je aangezegd.
Het wordt je aangezegd, ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja.
En wie er meer van wil weten en ervaren, die komt maar naar de kolk. En moet men zich nog bij jou opgeven van tevoren op de website?
Misschien wel een goed idee. We zijn een kleine gemeenschap, dus we komen niet gauw boven de 30 uit. Maar toch maar ook kijken op de website van elgdelft.nl. Wanneer we onze dienst hebben, want we delen ons gebouwtje in Delft, dat we heel aardig van de gemeente gekregen hebben. Dat delen we nu met twee andere gemeentes. Dus let ook op de tijden. Anders kom je of voor een dichte deur, of je komt in een hele andere dienst uit. Maar dat is ook niet zo heel erg.
Dan krijg je een raar beeld van de Lutheranen misschien.
Ja, precies. Ja, ja.
Ik ga nog even iets zeggen waarvan ik dacht dat jij het bij je had. Maar over die lichtjes in Delft voor de overledenen. U kunt de website van de Hofkerk opzoeken. En dan kunt u daar vinden dat u een naam kunt opgeven van een overledene. En dan zal in de dienst volgende aanstaande zondag zal die naam klinken. En zal er in die dienst ook een lichtje aangestoken worden. Dus even naar de website van de Hofkerk als u toch aan Lichtjes voor Delft mee wilt doen op digitale wijze. En anders een kaars voor uw raam. Misschien ook liefst elektrisch. Oké. Okay. Dankjewel, Taco.
Ja, en, graag gedaan.
Wij gaan luisteren naar de Wayfaring Stranger. Ik weet niet of het over Luther gaat, maar het zou kunnen, denk ik.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De gedachte van de week.
Ja, we gaan de tijd van gedenken in. 1 en 2 november, alle heiligen, alle zielen. Het is ook de tijd waarin we van herfst naar winter gaan. En ik heb een gedicht van Toon Hermans. Een naam die niet zo vaak meer klinkt, maar ik zou bijna zeggen ten onrechte. Seizoenen. En toen het nieuwe licht kwam, kwam het nieuwe licht in mij. En toen het nieuwe groen kwam, kwam het nieuwe groen in mij. En toen de nieuwe zon kwam en lachte, lachte de nieuwe zon in mij. Zo heeft het moeten zijn. Het donker, de pijn, het verdriet, de eenzaamheid, het lag achter me, toen het nieuwe licht kwam. Je kunt het niet oproepen of aansteken. Het komt wanneer het komt. Laat het zo, laat het over je heen komen. Alles komt uit zijn hand. Ja, luisteraars, dat was het weer namens de Kerken van Delft. Met dank aan Robin Voorn en dank aan Taco Smit. En natuurlijk de man achter de knoppen en de schuiven. Een goed weekend gewenst en graag tot volgende week.